Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst op deze eerste Lijdenszondag, waarin de beroepen predikant dominee J.P.J. Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 12. Kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt dominee W.C. Polinder uit Putten voor te gaan. En zondag 21 februari in Bruchem in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dan voor te gaan proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. Domburg uit Aalst voor te gaan. Voorbeden. Op dinsdag 9 februari is overleden Arie Bertus Struik in de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde aan de Alderwijkse straat 17 in Kerkwijk. Morgen wordt hij begraven en vooraf komt de familie vanaf 12:00 bijeen in Ebenezer in Bruchem. Vanavond wordt in de dienst in Kerkwijk een rouwpsalm gezongen. Bij Dick en Gerianne Kreling van Heikop, gemeente 19C in Delwijnen, is op dinsdag 9 februari een zoon geboren. Hij heet Willem Leendert, de roepnaam is Levi. Dick Dingemans, de Kosterijstraat 44, kreeg afgelopen week na onderzoeken een teleurstellend bericht. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Hij krijgt maandag een chemokuur en hoopt woensdag thuis te komen. Jan Juisman, Middelstraat 2, is gisteren thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mededelingen. De contactmiddag, we herinneren u aan de contactmiddag die woensdag 17 februari wordt uitgezonden vanuit de kerk in Kerkwijk. Beroep. Nu er geen bezwaren zijn ingediend, is het beroep op dominee Voets afgelopen zaterdag ingegaan. Dominee en mevrouw Voets zullen op 18 februari in ons midden zijn voor een nadere kennismaking met de gemeente. Meer informatie hierover staat in de bijlage bij de kerkbode. Dominee en mevrouw Voets stellen zich donderdagavond voor in een online uitzending vanaf 6:15 vanuit de kerk te Kerkwijk. En u kunt hen ook vragen stellen via de mail of app. Zie hiervoor het bericht bij de kerkbode. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. U kunt uw gave digitaal geven via de mogelijkheden op de website en we bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is vanmorgen Psalm 118, vers 1. Laat ieder zeer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We lezen zo dadelijk, gemeente, dat Filippus er getuige van is dat niet-Joden, Grieken, naar Jezus vragen. Met Psalm 67 wordt hier gezongen, thuis zingen we mee, vers 1, daar zingen we dat de blinde heiden de ogen opengaan voor het heil van Israëls God. Psalm 67 en daarvan vers 1. Gemeente, vanmorgen luisteren we ook naar de eisende belofte van de heilige wet van God. Daarna zingen we van Psalm 119, het vijfde vers. Waarmee zal je als jongere je pad zuiver houden als je het houdt naar het heilig blad volgens de psalmist. Psalm 119, daarvan vers 5. Toen sprak God al deze woorden zeggend, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding. Van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente hier in de kerk, gemeente thuis. Laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Het is door uw goedheid, Heere, dat we deze zondag uit uw hand ontvangen. En als gemeente thuis en een klein deel van uw gemeente hier in de kerk vragen wij u op deze eerste Lijdenszondag of u kennelijk ervaarbaar met uw geest erbij wil zijn als de schriften opengaan. We vragen uw zegen over de bediening van het woord, bediening van de verzoening. En dat is een woord, Heere, daar worden we stil van. Verzoening. Dat was uw besluit, Heilige Hemelse Vader. Verzoening, dat was uw werk, uw lijdenswerk, Heer Jezus. Verzoening, Dat kinderen en jongeren en ouderen delen in die verzoening, dat is uw werk, Heilige Geest. Want u bent het. U bent het die plaats maakt, die uitdeelt. U maakt rijk en arm. En u maakt armen rijk. Wilt u vanmorgen uw eigen woord tot opening brengen? En laat ons hart open zijn, open gaan, opdat we door de verkondiging heen uw lijden beter leren verstaan. Wat dat voor u betekende, dat lijden, wat het effect ervan is voor ons. Heilige Geest, neem ons genadig bij de hand. En dan weet u wat nodig is, misschien wel om ons verbrekend onder handen te nemen. Of juist vertroostend. Wil ons aanraken door het woord, zodat we ons verwonderen, ons verootmoedigen, ons verblijden, u aanbidden. Laat u zelf zien, Heere, opdat we door uw overbruggende genade blij worden met u en door u, zodat we vaste geloofsgrond onder de voeten krijgen door uw volbrachte heil dat af is en volkomen. Of zodat we rijpen in heiliging, groeien in navolging. Wilt u maar uitdeling houden, hartekenner? U kent de jongste, u kent de oudste. Dank u wel dat we ook vandaag weer mogen afstemmen op uw woord, dienst, ieder in een eigen situatie. De een alleen in de kamer of een ander samen met elkaar. Heren, we dragen elkaar ook aan u op als gemeente. We missen elkaar als gemeenteleden en we voelen de schraalte elke week weer in ons hart. De schraalte dat de gezamenlijkheid van de lofzang op uw daden, dat wordt gemist. En toch, dat woord van u wordt uitgezegd, wordt gehoord, komt in huis, komt in het hart. Dank u wel dat er middelen van techniek zijn. Heere, u kent de situatie van ons leven. Wees met de jongeren, wees met de examenkandidaten die het lastig vinden. En andere scholieren van de andere leerjaren die eraan kunnen lijden dat het zo lang duurt en het moeilijk vinden om het vol te houden. Ook al zijn de omstandigheden voor ieder weer verschillend, wil ieder gedenken, de jongeren, de ouders, op wie elke dag, elke week, elke zondag het nodige afkomt, verschillende verantwoordelijkheden, om daarin op een goede manier inhoud, vorm aan te geven. Help, Heren, van dag tot dag. Gedenk ook de ouderen die de omgang met kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden missen. Brengt u hen een bezoek met uw geest, door uw woord, in hun situatie. En laat de verkondiging van uw genade, de zondagse eredienst, moed en kracht geven. Zodat de accu van het woord weer wordt opgeladen. Heere, met dat we dit voor uw aangezicht brengen, zeggen we het ook uit. Dat we gestaan hebben voor de spiegel van de wet, bepaald geen rechten hebben, geen eisen kunnen stellen, maar helemaal zijn aangewezen op uw genade, van uw kant. Het komt ook van uw kant. Telkens weer. Gedenk ons omwille van hem die aan uw rechterhand bidt, voorbidt. In uw naam zij de dank, Heer Jezus, dat u ook doorbidt. Amen. De De Bijbel doen we open vanmorgen op deze eerste lijdenszondag gemeente in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan hoofdstuk 12. We beginnen te lezen vanaf het 12e vers. Ik noemde u en jou Johannes 12, vers 12. Daar beginnen we. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten. Zoals geschreven is: wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar: u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt hem achteraan. Dan lezen we nu onze tekstwoorden. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing. Ter voorbereiding daarop, gemeente, gaan we zingen van Grieken, mensen uit de volken die belangstelling hebben voor Jezus. Daarom koos ik Psalm 86 uit, vers 3 en vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen. En ook het vijfde vers citeerde ik, ook het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 3 en 5 van 86. Lijdensevangelie, gemeente, zal u vanmorgen bediend worden uit Johannes 12. De versen 20 tot 25, zoals gezegd. En gemeente, ik schreef als thema boven de preek: winst uit verlies. Je zult in deze tijd een start-up wezen. Een nieuwkomer in het bedrijfsleven. Dan hoor je er bijna elke dag van dat je het dan niet makkelijk hebt. Je ging leningen aan om je bedrijf op poten te zetten. En nu zit je midden in een crisis. De zaak ging dicht, geen omzet, wel kosten. En de overheid vraagt: geef me je omzetcijfers van vorig jaar, 2019. Kon je vorig jaar niet. Je had geen omzet, geen steun. Dat is zuur. Als nieuwkomer op de markt maak je kosten. En nu kan je natuurlijk heel clean zeggen: ja, dat is bedrijfsrisico. Dat weet je, de kosten gaan voor de baat uit. Wil je winst kunnen maken, zal je eerst je in de schulden moeten steken. Het kost wat voordat je winst maakt. Ondernemers onder ons, die weten daar alles van. Maar ik denk dat jij als scholier dat ook wel weet. Heb je dat ook niet als examenkandidaat? Als je HAVO-diploma wil halen, ja, dan moet je er tegenaan, zeker in deze tijd als het fysieke onderwijs minimaal is. Dus serieus werk maken van je huiswerk en goede cijfers zien te halen, en dat lukt natuurlijk niet als je je schoolboeken dichtlaat en je het grootste deel van de dag op je rug ligt en filmpjes op je telefoon bekijkt. Ook voor jou als scholier geldt natuurlijk. Je zult leuke dingetjes moeten parkeren om tijd vrij te maken voor school. Dat is best lastig hoor. Dat is pittig. Om nee te zeggen tegen dingen waar je zin in hebt. Meer zin dan je repetitie te leren. Dat schuurt van binnen. Met je hoofd weet je het, maar je hart, oké, ik hoef je niks uit te leggen, denk ik. Maar ook hier geldt, hè? Winst, je diploma, dat krijg je in een weg van verlies. Nou is verlies een zwaar woord. Met verlies bedoel ik door niet te doen of uit te stellen die dingen waar jij zin in hebt. Zowel in het bedrijfsleven, ook op school. Maar jongelui, ik zou tegen jullie ook willen zeggen: in het leven met de Heere God weten jullie toch ook wel dat de kosten voor de winst uitgaan. De Heer Jezus, die stelt dit ook aan de orde in het tekstgedeelte van vanmorgen. In Johannes 12 neemt de apostel ons mee naar Jeruzalem. En daar is het drukker op dit moment dan normaal. Het Pascha zit er aan te komen. Een hoogtijdag, bevrijdingsdag voor het volk Israël. En uit heel het land, van noord en zuid, maar ook van over de grens, komen Joden naar Jeruzalem voor het paasfeest. Maar degenen die er meer zijn geweest, die merken het. De sfeer is wat anders dan vorig jaar. Jezus wordt zittend op een ezel, onder Hosanna geroep, de stad binnengeleid. Mensen zijn enthousiast. Is deze rabbi niet degene die Lazarus opwekte uit de dood? Zou dat niet de Messias zijn? En gemeente, we hebben gelezen dat de fariseeën er allerminst gerust op zijn. En ze zeggen tegen elkaar, moet je zien? De hele wereld loopt achter Jezus aan. En dan kan ik me voorstellen dat jij thuis denkt, nou ja, is dat niet een beetje overdreven, de hele wereld? Nou, het zijn toch niet alleen Joodse mensen die interesse tonen voor Jezus? Er zijn ook buitenlanders. Mensen uit de omliggende wereld die best wel eens kennis willen maken met Jezus. Johannes schrijft erover, hè? In vers 20, nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Ik las, gemeente, dat het Griekse woord voor Grieken dat de apostel hier gebruikt, dat dat duidelijk maakt dat we niet te maken hebben met Grieks sprekende Joden, maar dat het om echte Grieken gaat. Niet Joodse mensen. In de ogen van een Jood heidenen. Waarschijnlijk hebben we met deze Grieken te maken met halfproselieten. En dat zijn niet Joodse mensen die hun eigen goden vaarwel hebben gezegd, zich bekeerd hebben tot de God van Israël, maar ze lieten zich niet besnijden, mochten daarom niet van het paaslam eten. Ze hielden zich wel aan de Sabbat, ze hielden zich wel aan sommige spijswetten, dat weer wel. En deze met de Joodse godsdienst meelevende Grieken, die komen naar Jeruzalem toe om de Here te aanbidden. En dat betekent, gemeente, heel concreet dat deze mensen niet overal in de tempel mochten komen. Voor hen was er een apart plekje gereserveerd rondom het heiligdom, de voorhof van de heidenen. En daar mogen ze meedoen. Met het gedenken wat God aan Israël en voor Israël heeft gedaan met het bevrijden van zijn volk uit Egypte. Het is opmerkelijk, gemeente, als je deze geschiedenis op je in laat werken, dat deze groep Griekse mensen niet naar Johannes afstappen of naar Petrus, maar naar Filippus. En ze stellen de vraag of ze Jezus mogen zien. Het is best mogelijk dat de Heer Jezus op dat moment niet in de voorhof was, maar dat hij de tempel is binnengegaan om daar in discussie te zijn met de fariseeën. Je vraagt je natuurlijk af, wat is nou het motief geweest dat deze mensen graag in contact willen komen met Jezus? Heeft dat te maken met dat ze gehoord hebben van de opwekking van Lazarus? Of hebben ze misschien gehoord van de tempelreiniging door Jezus, dat toen hij de wisselaars en de handelaars naar buiten joeg, dat hij zei, mijn huis moet een huis van gebed genoemd worden voor, en daar komt het, voor alle volken. Dat heiligdom voor alle volken. Dus ook Grieken. Ook Grieken moeten ongestoord kunnen komen aanbidden in de tempel. En je zou kunnen zeggen, gemeente, wat we in deze geschiedenis nu zien gebeuren is, de volken komen naar Jezus. Het lijkt wel of wat de fariseeën tegen elkaar zeiden, heel de wereld loopt achter hem aan, dat dat een soort profetie is. En die nu, met het komen van de Grieken naar Jezus, dat die profetie als het ware in vervulling gaat. Grieken, de volken. Ze vragen naar Jezus. Als je dit nou wat op je in laat werken, gemeente, zou je af kunnen vragen, hoe zou je nou dit kunnen betitelen wat er hier gebeurt? Grieken vragen naar Jezus. Volken. Is dit niet een soort voorbode op Pinksteren? Met de uitstorting van de Heilige Geest gaat het evangelie de grens van Jeruzalem, Israël, over tot naar de randen van de wereld. En hier zien we eigenlijk gebeuren dat de randen van de toenmalige wereld naar Jezus komen. Grieken komen. Ze willen Jezus zien. En ik denk, gemeente, dat dat meer betekent dan dat ze alleen willen zien van wat voor kleur ogen en kleur haar Jezus heeft. Dit is natuurlijk meer dan alleen kijken naar zijn postuur. Want als dat het geval was geweest, hadden ze net als Zacchaeus wel in een vijgenboom kunnen klimmen langs de route waar Jezus voorbij komt. Blijkbaar willen ze meer. En je vraagt je af, wat is nou het motief? Is dat nou platte nieuwsgierigheid? Of is dat nou sensatielust? Om die man die Lazarus opwekte ook een keertje live te kunnen zien? Het is toch heel interessant als je tegen iemand kan zeggen dat je een hele belangrijke influencer van jouw tijd hebt ontmoet. En dat je hem hebt gezien. En misschien wel een handtekening van hem hebt gekregen. Je vraagt je af, waarom gaan ze niet direct naar Jezus? Nou, dat kan te maken hebben met de locatie, dat Jezus in de tempel was, waar ze niet mogen komen. Op een hele beleefde manier spreken ze Filippus aan, meneer. Ook wel vreemd, hè? Hoe wisten ze nou dat ze bij Filippus moesten wezen? Waarom gaan ze naar hem toe? Wisten ze dat deze discipel van Jezus Filippus heette? Het is wel opmerkelijk, gemeente, Filippus en Andreas. Dat zijn de enige onder de discipelen van de Heer Jezus die Griekse namen hebben. En ze komen uit Bethsaida, aan de oostkant van het meer van Tiberias. En koning Filippus, de zoon van Herodes de Grote, die heeft het dorp Bethsaida verheven tot de rang van stad. En hij veranderde de naam Bethsaida in Julia Livia in het jaar 30. Dit ter ere van de vrouw van keizer Augustus. Dus Filippus gemeente is opgegroeid in een Hellenistisch klimaat. En wellicht sprak hij vloeiend Grieks. Hoe de Grieken hem kenden, dat vermeldt Johannes niet. Maar zijn naam zou een aanleiding kunnen zijn geweest voor het zoeken van contact. En ze spreken hem op een hele, ja, beleefde manier aan. Zou er ook hier niet gemeente uitspreken dat deze vreemde mensen achting hebben voor de intimie rondom Jezus. Dus ze hebben nog meer respect voor Jezus zelf. En is dat het misschien geweest? Zoveel respect voor Jezus dat ze niet rechtstreeks naar Jezus durven lopen, maar dat ze zijn lijf wachten, bij wijze van spreken, aanspreken. Ik vroeg me ook af, waarom is Filippus niet heel enthousiast linea recta naar de Heer Jezus gelopen? waarom eerst nog eventjes contact gezocht met Andreas. Waarom? Zou die aarzeling er misschien mee te maken hebben gehad met die schissen? Wat Jezus tegen de Canaanese vrouw heeft gezegd, die hem kwam smeken: wilt u zich ontfermen over mijn zieke dochter? En gemeente, we weten, hè, wat Jezus dan zegt: ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Oei. Geen heideren dus. Ruist dat nog in het hoofd van Filippus? We weten het niet, gemeente, waardoor Filippus eerst met Andreas overlegt. Ik kan me wel voorstellen dat er iets van een binnenpretje was in het hart van Filippus. Dat hij blij was met het verzoek van deze vreemde mensen. Het is tenminste wat anders dan wat hij telkens tegenkwam bij de godsdienstige leiders van het volk. Daar proeft hij, die zijn alleen erop uit: hoe kunnen we deze rabbi tackelen? Hier is tenminste nog een vraag naar Jezus. Als je nou iemand in Bruchem of in Kerkwijk of waar u woont tegenkomt en die stelt een vraag over Jezus. Dat ze denken: hé, in de normale situatie zie ik die altijd naar de kerk toe gaan. Dat zijn mensen rondom Jezus. Ik zal eens een vraag stellen. Die is natuurlijk een zeldzaamheid, hè. Je bent blij als er een vraag gesteld wordt. Dat is toch beter dan geen interesse, geen vragen. Gemeente, we willen Jezus zien, zeggen de Grieken. En dat wordt gevraagd aan mensen rondom Jezus. Zoals u en ik mensen rondom Jezus zijn. Zouden wij belangstellenden verder willen helpen? Willen? Kunnen helpen? Dat als het weer mag, dat we ze meenemen naar de kerk? Met het gebed in je hart dat ze tijdens de kerkdienst iets van Jezus mogen zien? Zouden jij en u een Filippus willen zijn voor de Griekse mensen bij je in de buurt? Gemeente, we zijn blij met belangstelling voor Jezus. En ik zou willen zeggen, laten we daar heel zorgvuldig, laten we daar ook met heel veel liefde mee omgaan. Want eerlijk is eerlijk, hè? Belangstelling voor Jezus, dat kan een aanloopje worden voor contact met Jezus. Bijbels gezegd, het begin van bekering. De geest is vrij, hoor, in zijn handelen. Jezus willen zien, dat is mooi. Tegelijkertijd, interesse voor Jezus is niet hetzelfde als waar geloof in Jezus. Interesse voor Jezus moeten we niet verwarren met waarachtig geloof, Bijbels geloof in Jezus. Gemeente, ik zeg tegelijk natuurlijk wel achteraan, het kan met interesse beginnen. Je merkt een verschil in het contact zoeken met Jezus, tussen deze Grieken die Jezus willen zien en bijvoorbeeld die mevrouw uit Cana met haar ernstig zieke dochter, die roept met de nood van het hart uit: ontferm u over mij. Dus we proeven natuurlijk wel verschil. In het contact zoeken met Jezus, nood of interesse. Belangstelling is mooi, maar het kan natuurlijk ook iets vrijblijvends hebben, hè? We kijken zo'n beetje op een afstand. We kijken het eens wat aan. En ja, het is toch ook wel interessant om een beetje spiritueel bezig te wezen. Om Jezus en zijn woorden een beetje aan je voorbij te laten gaan. Ik wil Jezus wel zien. Een soort Jezus op zicht, weet u? Jezus op afstand. Een vleugje godsdienstigheid. Maar zonder impact op je hart. Jezus zien zonder impact op je leven. Wat vind jij er nou van? Jezus zien, maar je handen vrij houden. Jezus zien en ondertussen jezelf blijven. En dat is nou precies het punt. Want gemeente, eerlijk is eerlijk. In contact komen met Jezus, dat betekent dat je nooit kan blijven die je bent. En wie wel blijft zoals die is, die heeft geen contact met Jezus. Dus contact met Jezus, dat betekent niet blijven doen en blijven denken zoals je deed en zoals je dacht. Belangstelling voor Jezus, mooi. Maar het is nog geen bekering tot Jezus. Belangstelling, dat is niet zaligmakend geloof. Hoe zitten we nou thuis op de bank? Op onze stoel? Hoe maken we nou deze kerkdienst mee? Als een Filippus? Ik bedoel als een volgeling van Jezus. Of, ja, dat kan ook zelfs nog als kerkganger. Als belangstellende. Je vindt wat Jezus zegt wel mooi, wel vertroostend, wel aansprekend. Maar ben je nou met de nood van je leven, met de schuld van je bestaan aan zijn voeten terechtgekomen? Met de belijdenis: als u God in het recht treedt en bekijkt wat ik ervan maak, als u mij komt zien, heb ik geen benen om op te staan. Hebt u zichzelf zo wel eens bekeken? Gemeente, met alleen belangstelling voor Jezus gaan we verloren. Voor redding is meer nodig. Jezus zegt dat ook, zelfs, in ons tekstgedeelte. Jezus antwoordde hun, en je leest dat in vers 23, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt van, wat een vreemde reactie. Dit is toch nauwelijks een antwoord op de vraag die de Grieken stelden. Het is net alsof Jezus geen aandacht heeft voor de belangstelling voor deze mensen. Reageert Jezus hier niet anders dan in het gesprek met Nicodemus? Toen nam Jezus tijd voor hem. Het is net of Jezus nu geen tijd meer heeft voor een gesprek met belangstellende mensen. Dat kon wel eens kloppen, gemeente. Het loopt voor Jezus op een eind. De dingen gaan zich toespitsen. Jezus gaat naar een hoogtepunt dat tegelijkertijd ook dieptepunt is. En dat is spannend in het innerlijk van Jezus. Je leest dat ook in vers 27. Nu is mijn ziel in beroering. Jezus staat op een kruispunt. Op een kruispunt. Moet jij eens even indenken. Als je eventjes je ogen dicht doet en je probeert je een voorstelling te maken wat je nou ziet voor je, wat Filippus zag in Jeruzalem. Probeer het je even voor te stellen. Jezus is op dat moment buitengewoon populair. De hele wereld loopt achter hem aan. Jezus hoeft maar te knippen met zijn vingers, een paar woorden te spreken, een teken te doen en het is klaar, hè? Ik bedoel, binnen de kortste keren wordt Jezus op de troon gezet. Komt er een opstand vanuit de bevolking richting de bezetter. En ze roepen Jezus uit tot hun leider. Eer en glorie die liggen voor Jezus binnen handbereik. Binnen de kortste keren is Jezus koning der koningen. Daar hoeft hij maar een klein teken voor te doen. En Jezus doet het niet. Kan jij je voorstellen wat een spanning dat Jezus innerlijk heeft gegeven? Dat hij in gehoorzaamheid aan zijn Vader de weg ingaat die Vader heeft uitgestippeld. Ja, zeg jij, maar we hebben toch net gelezen dat Jezus zegt dat het uur is gekomen waarin die verheerlijkt moet worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij bij het woordje verheerlijkt denkt aan majesteit, aan glorie, aan roem en aan eer. Kan ik me heel goed voorstellen. Die associatie maak ik ook. Bij het woord verheerlijking. Jezus die had al eerder gesproken over het uur. Nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft in hoofdstuk 7. En nu de Grieken bij Jezus komen, is dat voor Jezus een signaal. De Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Zoon des Mensen, gemeente waar deze titel wordt gebruikt. Daar spreekt Jezus over zichzelf. Hij wordt door niemand aangesproken met Zoon des Mensen. Als die titel valt, komt hij uit de mond van Jezus. De Grieken moeten goed begrijpen dat hij niet een aardse Messias is. Zoals de Joden dachten en wensten. Hij is een hemelse redder. Het is pas na zijn lijden, na zijn sterven, na zijn begraven worden, dat hij in volle glorie zal worden gezien. De majesteit, gemeente, waar Jezus het over heeft, dat is de heerlijkheid van het kruis. Jezus dood, dat is de eerste fase van zijn verheerlijking. En om dat helder te maken, gebruikt Jezus een beeld. Voorwaar, en daar staat er letterlijk amen, amen. En dat betekent, wat ik nu ga zeggen, dat is onontkoombaar. Dat is van hoog belang. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Ik las, gemeente, in een van de commentaren die ik raadpleegde, dat het beeld van het tarwegraan ook bij mysteriegodsdiensten in de Griekse wereld voorkomt. Jouw haast denken, Jezus sluit aan bij zijn context. Jezus sluit aan bij de Grieken die hem willen ontmoeten. Jezus wijst deze Grieken niet af, maar hij wijst hen de weg wat het leven met hem, Jezus, inhoudt. Het leven met Jezus, dat is veel meer dan Jezus op zicht hebben. Hem bekijken. Een christen, dat is niet een fan van Jezus, dat is een volgeling van Jezus. En daar zit een nogal verschil in. En dat wordt uitgelegd in het beeld dat Jezus gebruikt. Als de tarwekorrel niet gezaaid wordt, kan die geen vrucht dragen. Jongens en meisjes, vorig jaar, in het voorjaar, hadden we wat zonnebloemzaadjes gekregen. En ik heb verschillende bakjes opgezocht, daar wat potgrond in gedaan en in elk bakje een zonnebloemzaadje gestopt. Nou, dag 1, je drukt hem in de grond, je doet de grond eroverheen, je ziet niks meer. Als je nou een paar dagen wacht en je kan je nieuwsgierigheid niet bedwingen en je wil nou eens kijken wat er gebeurt in de grond met die pit. Ik zou zeggen, je moet het niet doen, want je moet dat proces niet verstoren. Maar als je toch wil weten wat er met die pit gebeurt, dan zie je dat op een gegeven moment er velletjes van die pit die raken los. En als je nog even wat langer wacht, dan zie je een wit puntje eruit komen. En als je nog een aantal dagen wacht en je kijkt er niet meer naar om, je gaat er niet meer in zitten vroeten, dan komt er een groen puntje boven de grond uit. En dat kleine zaadje dat ik gezaaid had, dat kon ik later nauwelijks terugvinden, maar dat groene puntje kwam. En in augustus stond er een zonnebloem van 2,5 meter hoog. Met een zonnebloem zo groot. Met duizenden zonnebloempitten erin. Dat ene zaadje. Ene zonnebloem. Duizend pitten. Het is maar goed dat ik dat ene zonnebloempitje niet in het zakje had gelaten. Want dan had ik die zonnebloempitten nooit gekregen. En nu zegt Jezus, ik moet niet als een zonnebloempit, maar als een tarwekorrel. Ik moet gezaaid worden. En Jezus bedoelt, ik moet lijden, ik moet sterven. Ik moet begraven worden. Moed. Moed. Van Vader. Dus wat er gebeurt, dat is niet een verrassing. Dat overkomt Jezus niet. Jezus legt zijn leven af. Dat is een daad, hè? Dat is een actie van Jezus. Zijn leven afleggen. Verlies dus. Verlies van leven. Gemeente, laten we heel goed kijken naar Jezus. Op het moment dat de Grieken naar Jezus toekomen, is Jezus op het toppunt van zijn populariteit onder mensen. Wat is dat spannend geweest voor Jezus? Denk jij ook niet dat de duivel geprobeerd zal hebben hem te verleiden door te zeggen, doe een teken, je wordt vandaag nog als koning van de Joden uitgeroepen. Pak je kans. Nu is mijn ziel in beroering. Vers 27. Wat zou u op dit moment tegen Jezus willen zeggen als u erbij gestaan had? Populariteit voor het grijpen, maar Jezus laat het liggen. Wat zou u tegen hem willen zeggen? Heere Jezus, wat bent u toch groot in uw trouw. Wat bent u toch groot in trouw aan uw roeping. Wat bent u gehoorzaam aan uw vader, die u heeft gezonden om uw leven te geven tot een losprijs voor velen. Wat bent u gehoorzaam ook aan uw eigen woord. Wat kan ik toch helemaal op u aan? U hebt het gezegd, de Zoon des Mensen moet lijden, sterven en begraven worden, ten derde dagen opstaan. Wat bent u trouw in uw liefde richting verloren mensen zoals wij? Dat u zich laat zaaien in de dood, om dwars door de dood heen verheerlijkt te worden. Jezus ziet het voor zich, hè? De weg van vrucht dragen, de weg van de verheerlijking, dat gaat via de route van het sterven en ondergaan. De weg van het kruis, gemeente, zo nog even en de hel breekt los. In de toren van God over de zonde zal op hem losbranden. Straks is hij alleen. Verlaten door mensen, verlaten door zijn vader. Het enige gezelschap dat Jezus straks heeft, u weet het toch wel wat dat is? Het enige gezelschap dat Jezus straks overhoudt. Wat is dat? Dat is de vloek op onze zonde. De schuld op onze overtredingen. Dat is het enige gezelschap. In die weg gaat Jezus het recht van zijn vader voldoen. Het vonnis zal aan het kruis worden voltrokken. Jezus zal van God verlaten zijn. Dieper afdalen dan een tarwekorrel in de grond. Hij stierf een eeuwige dood in plaats van zijn kerk. Gemeente, raakt het je niet dat God de zonde niet ongestraft laat blijven, maar dat hij ze gestraft heeft aan zijn lieve zoon? Als je nu naar deze gehoorzame Jezus kijkt, gewillige Jezus, kan jij het dan nog bij belangstelling voor Jezus houden? Kan jij het dan nog houden met een Jezus op zich? Of breekt je hart in stukken? En belijden we, om mijn zonde moest u, wilde u de dood ingaan. De weg van het tarwegraan. We willen Jezus wel zien. Jezus laat zich zien. Een graankorrel die sterft. Jezus zien, dat is knielen aan een krib met een kind in doeken. Dat is een man aan het vloekhout zien. Gemeente, dat zijn dus geen hoogdravende woorden van wijsheid voor Grieken. Dat is geen fascinerend teken voor een Jood. Het is het kruis. De Grieken die kwamen in de tempel om te aanbidden. Daarom hebben we toch ingeschakeld vanmorgen, gemeente. Daarom zitten we hier toch vanmorgen in de kerk. Om te komen tot aanbidding. Laten we Jezus vereren. Met ootmoed, met verwondering in ons hart. Heere Jezus, dat u toch de hemel verliet. Dat u niet bij uw vader bleef. Dat u zich liet zaaien in de dood. Dat u zich liet verteren door de toren van uw vader. U wilde eenzaam en alleen sterven, om zo niet alleen te blijven. Jongens en meisjes, stel je nou toch eens voor dat Jezus in de hemel was gebleven. Om even bij het beeld te blijven, als tarwekorrel in de hemelschuur was gebleven. Niet naar deze wereld was gekomen. Niet zich had laten zaaien in de dood. Welk impact had dat dan voor jou en mij? Nou, dan had Jezus niemand de zijne kunnen noemen. Dan zou niemand van ons in het huis van de Vader met de vele woningen kunnen komen. Dan waren die twee moordenaars naast Jezus, ieder aan een eigen kruis, alle twee verloren gegaan. Dan was niet alleen de rijke man in de hel verloren gegaan, maar ook Petrus en Johannes en Filippus met Andreas. Als Jezus alleen gebleven was in de hemel, dan zou hij een herder wezen zonder schapen en een koning zonder onderdanen. Dan zou geloof in Jezus ons niet redden. Dan was er voor u en mij geen vergeving geweest. Dan zouden we allemaal verloren moeten gaan, want zonder bloedstorting, zonder de dood van Jezus als borg, geen vergeving. En gemeente, als er geen vergeving is, kunnen wij niet in de buurt van God komen, toch? Dan blijft de toren van God op ons. Dan is er geen behoud, niet voor een Jood, niet voor een Griek en niet voor een Nederlander. U voelt wel aan, de dood van Jezus is zo noodzakelijk. En Jezus ging die weg in gehoorzaamheid. Hij ging die weg met geloof. Geloof waarin? Jezus ging de dood in met de belofte van zijn Vader. Als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Dat. En Jezus heeft redding, heiliging, rechtvaardiging verworven. Vruchten op zijn sterven. Hij heeft ook met zijn dood en opstanding de levendmakende geest verworven. Door de geest van de gestorven en opgestane Jezus, door die geest trekt die jongeren en ouderen uit Bruchem, Kerkwijk, Delwijn en Nederhemer tot zich. De geest opent toch ons oog en ons hart voor de persoon en het werk van Christus. Weet u ervan dat die geest die lege geloofshand bij je schept? En de geest neemt de gerechtigheid en hij neemt de heiligheid uit de schatten van Christus die hij verworven heeft. En hij legt ze in je lege, door hem geschapen geloofshand. Zodat we wat hij verwierf mogen toe-eigenen. En wat leer je dan van deze Christus? Dat de weg van Christus is de weg van een christen in 2021. Bij Jezus gaat het van verlies van leven naar de winst van het eeuwige leven. Bij zijn kerk ook. Precies zo. Wat dit betreft, gemeente, zou je kunnen zeggen, de weg van de borg, dat is de weg van de kerk. En wat leren wij dan? Getrokken achter hem. Nou, we lezen het, hè? Sterven aan jezelf. U kent misschien de uitdrukking wel. Een christen leidt een stervend leven. En wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Gemeente, Jezus trekt ons de dood in. We worden geroepen om graankorrels te zijn. En dat betekent heel concreet dat u, jij en ik leren loslaten wat in ons leven zo ontzettend belangrijk is. Zo belangrijk lijkt. Waar denkt u aan? Wat is belangrijk voor jou en voor u? Gezondheid. Aanzien. Succes. Rijkdom. Maar dan moeten we met onszelf sterven. Het moet de dood in. U voelt wel aan, er moet niet iets sterven. Mijzelf. Spannend, hè, gemeente. Om een nee te zeggen tegen je trots. Tegen het kwaad dat bij je telkens opborrelt. Nee te zeggen tegen die neiging die zo diep bij je zit om je eigen leven te runnen. Nee te zeggen tegen onrecht, tegen verleidingen, op welk terrein dan ook. Als christen ben je een tarwekorrel. We voelen met elkaar, denk ik wel aan, gemeente, dat het volgen van Jezus, dat is niet een erebaantje. Iemand zei, dat is een dubbel kruis. En het is zo. Jezus volgen is een dubbel kruis. Want je haat je leven. Dat wil zeggen, ik zet niet meer mijn dingetjes, mijn belangen voorop. Dus ik kruisig mijn eigen verlangens. Dat is één. Wat over een dubbel kruis. Het tweede is, en je wordt ook nog eens gekruisigd van buitenaf, omdat je opkomt. En uitkomt voor de naam van Jezus als je heiland. Je krijgt weerstand van buitenaf. En je merkt het, hè? Als je wilt bloeien in het huis van de Heere, dan wordt de schaar erin gezet. In je leven. En zo dragen u en ik vrucht. Want wie zijn leven op het tweede plan zet en God de Vader, God de Zoon, nummer 1 laat zijn, die leidt niet alleen een stervend leven, die draagt ook vrucht. Hoe dan? Nou, dat merk je wel. In je dagelijkse gesprek met de Heere. Diepgang. In de stille omgang. Met je God. Diepgang in je gebedsleven. En hoe teerder je met je God omgaat, des te meer bagage krijgen wij ook om goede woorden van hem te spreken richting Grieken om je heen. De liefde tot de Heer en je naaste neemt toe. Zullen we het voor elkaar bidden, gemeente? Heere, leer me sterven aan mezelf. Omdat alleen in u het leven is. Winst uit verlies, daar ging het vanochtend over. In 6 punten zet ik voor u en jou nog even op een rijtje wat de leermomenten zouden kunnen zijn geweest. 1. Kosten gaan voor de baat uit, op school, in het zakenleven, ook in het leven met de Heere. 2. Belangstelling voor Jezus, dat is mooi, maar niet genoeg. Jezus vraagt bekering en geloof in hem als middelaar tussen God en mens. 3. We aanbidden Jezus dat hij zich niet liet verleiden om gebruik te maken van zijn populariteit. 4. We aanbidden Jezus dat hij niet alleen wilde blijven, maar zich liet zaaien in de wereld, zodat hij een koning is met onderdanen en een herder met schapen. 5. Jezus lijden draagt rijke vrucht. Door hem is er geen plaats in het Vaderhuis onbezet. Ten slotte, de weg van Christus is de weg van de christen. Door te sterven aan jezelf draag je rijke vrucht voor God en je naaste. Drie woorden, hè? Winst uit verlies. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden. Het tweede vers van Psalm 67. Laten we danken en bidden. Heere, u bent langsgekomen. U hebt zich laten zien. En u weet of we als een Zacchaeus vanuit de verschansing van onze eigen vijgenboom u hebben bekeken. Of dat we als Grieken belangstellend waren. Of dat we gedreven werden door verlangen naar u als Maria Magdalena. Voor u zijn geknield. Of we met Petrus u in onze gedachten hebben beleden, laat het tot een ontmoeting met u zijn gekomen, Heere. We aanbidden uw standvastigheid, Heere Jezus. Wat bent u daarin groot geweest. Trouw aan uw vader, trouw aan uw missie. We aanbidden u, hemelse vader in Christus, dat u uw zoon zaaide. Hem niet alleen bij u hield. Dat u zich liet zaaien voor een rijke oogst. Wil zijn, heren, met jongeren en ouderen die het belijden. Het is mijn enige troost in leven en in sterven dat ik niet meer van mezelf ben. Oefen me om uw weg van sterven te gaan met het oog op de vrucht. Heren, we dragen rouwdragende familieleden van familie Struik aan u op. Nu hun vader en opa is overleden, vouw uw handen om mevrouw Struik, haar kinderen en kleinkinderen. Familieverbanden die breken af bij de dood. Bij de achterblijver is er een gerafeld hart. En wie kan daar nu beter voor zorgen dan u? Laat Bijbelwoorden in hoofd en hart druppelen, zodat ze getroost worden. Heren, wilt u zijn met Dick Dingemans? Wat is het zwaar om een teleurstellend bericht te moeten incasseren? Als gedachten in mij vermenigvuldigd werden, zegt de psalmist, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt? U bent het toch, Heere, die degene die uw vrezen niet loslaat. Ook al is het weg door het water, ook al is de weg door het vuur. Gedenk hem en de medische zorg die aan hem wordt besteed. Wilt u zijn met mevrouw Jannie Huisman, die gisteren thuis mocht komen? Geef haar nieuwe krachten. Dank voor uw bewarende hoede. Wees met alle zieken en ouderen in de thuissituatie. Ondersteun hen met uw kracht, zegen de zorg die ze ontvangen. Heere, dank voor de geboorte van Levi bij Dick en Gerianne Kreling. Wil hen bekwamen in het opvoeden van hun zoon. Dat ook dit kind, net als zijn naamgenoot, zich achter u laat roepen om zijn voetstappen te zetten in uw spoor. Ontferm u, Heere, over het volk Israël. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God van deze wereld. U bent die de wereld door Israël heen zegent. Jood, Griek en Nederlander. Ze zullen door Christus, getrokken tot hem, staan voor uw troon. Heere, de kerk is uw zaak. We bidden voor uw kerk wereldwijd. De kerk in Nederland, de kerk in Bruchem, Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert. U draagt zorg voor uw gemeente. U bent het, Heere, die daar roept en zendt wanneer u wil, waarheen u wil. U bent het, Heere, die wegen baant, wegen afsluit, deuren open, deuren sluit. Heere, maak het duidelijk wat de weg is die u gaat. Heere, laat het helder worden. Wat we hebben te doen in de roep die vanuit de gemeente kwam. Mijn ogen is op u geslagen. Geef een opmerkzaam hart, opdat ik mijn voetstappen zet in uw spoor. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank, om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 72. We zingen daarvan vers 6 en 11. De heidense Grieken willen Jezus zien. Het heidendom zal zijn lof getuigen. Psalm 72, vers 6 en 11. ontvang de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.